Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Ik stel voor, gemeente, dat wij gaan zingen uit Psalm 101. Dat doen wij omdat het in de verkondiging zal gaan over de leugen van het Sanhedrin. En wij zingen van Psalm 101 het eerste vers. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. We zingen het zevende vers. Maar elk die snoot, hoogmoedig, door listige bedrijven zijn voordeel zoekt, zal in mijn huis niet blijven. Geen leugenaar die waarheid stout verband houdt bij mij stand. En ook het achtste, ik zal mijn wraak aan de goddeloze iedere morgen gevoelen doen, en het recht zijn klem bezorgen om in de stad van de Heere niet te voeden die het kwade doen. Het eerste, zevende en achtste vers van Psalm 101. Toen wij op deze middag in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna de psalm die een aantal van de kinderen moet leren, namelijk Psalm 51, het eerste vers. Genade, o God, genade, hoor mijn gebed, verschoon, dat betekent spaar mij toch naar uw barmhartigheden. Wat er volgt in het eerste vers van Psalm 51, nadat we ons geloof beleden hebben. En in ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, dat is van het lichaam, en een eeuwig leven. Gemeente, als wij de Heere bidden om de opening van zijn woord, om de opening van onze harten, om de verlichting met de Heilige Geest, dan doen wij voorbeden en dankzegging, voorbeden voor de jongeren die van 10 tot 24 mei het centraal eindexamen zullen doen. En dat zijn Lisa Kroos, Nelke van der Velde, Anton Roosendaal en Jesse Kramer. En Jos van Erkel en Erika Boom hopen dat in juli te doen van het mbo. We denken aan de komende kerkraadsvergadering. We doen voorbeden voor de zending. We doen voorbeden voor Christus Kerk wereldwijd. En wij doen ook voorbeden voor het inloophuis in Dimona in Israël. De generale synode en de commissie Israël hebben daar onze voorbeden voor gevraagd. Vanwege het werk wat daar geschieden mag, gebeuren mag in dat inloophuis door het echtpaar Knoester. En daar is in de achterliggende tijd veel tegenstand opgekomen. Dus we bidden voor zegen op hun werk en liefde voor het Joodse volk. Laten wij samen bidden. Barmhartige en genadige Heere in de hemel, de woorden die wij zojuist gezongen hebben, genade, o God, genade, hoor mijn gebed, geeft u dat de taal is van ons hart. Omdat we weten dat wij die genade telkens weer nodig hebben. Wij danken u dat u ons vanmiddag samenbrengt in uw huis als teken van uw genade, van uw barmhartigheid en van uw goedheid. Als teken ook daarvan dat u niet wil dat er enige verloren gaan, maar daarvan dat u wil dat wij allen tot bekering komen. En als we dan op onszelf zien, Heren, dan zouden we onszelf heel goed kunnen vergelijken met van die mijnwerkers die in het verleden werkzaam zijn geweest in de mijnen van Limburg. Heel de week daar gewerkt. En als ze dan aan het einde van de week boven kwamen, waren ze zwart vanwege al het stof. En zo naderen wij tot u, zwart als roet vanwege al de zonden die ons telkens weer aankleven. Ook tussen de dienst van vanmorgen en die van vanmiddag. In ons is niets waarom u ons zou kunnen aanzien. Daarom roepen wij u vanmiddag aan. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zie ons aan in hem. Als wij naderen tot u in onze gebeden. U die toekomt, alle lof, eer en aanbidding. Dat u te maken wilt hebben met mensen zoals wij. Dat u daarom vanmiddag uw woord opnieuw laat uitgaan. Kom dan vanmiddag met uw Heilige Geest. En vervul dit gebouw waar we bij elkaar zijn. Vervul de kamers van de huizen waarin we meeluisteren via de kerktelefoon of verbonden zijn via de computer. Heere, u zoekt ons telkens op. Met toch maar één doel. Dat wij ons zouden omkeren tot u de Heere. U te voet zullen vallen. In de wetenschap dat wie hem nederig valt te voet, van hem zijn of haar wegen zal leren. Heere, geeft u zo dat de verkondiging van uw woord mag bijdragen tot vertroosting. Vermaning als dat nodig is. Bestraffing misschien zelfs. Bemoediging. U weet wat we nodig hebben vanmiddag. Gedenkt u in ieder die een taak heeft in deze dienst. De broeders van de kerkenraad. Bij het inzamelen van de gaven. Bij het bespelen van het orgel. Het werk van de koster of wat onze taak ook is. Geeft u dat wij die taak zullen verrichten in afhankelijkheid van u de Heere. Met de eer van uw naam op het oog. Gedenkt u de gemeente in alles wat ze nodig heeft, ook als we de broeders van de kerkenraad opdragen vanwege de kerkenraadsvergadering die deze week gehouden zal worden. Geeft u wijsheid, verstand en inzicht in de besluiten die ongetwijfeld genomen zullen moeten worden. Gedenkt u ook aan de gezinnen waar de mannenbroeders deel van uitmaken. Hun vrouw die telkens haar man zal moeten afstaan voor het werk van de kerkenraad. De kinderen die hun vader af moeten staan. U weet dat dat soms best ook wel heel lastig is. En dat dat voor dilemma's plaatst. Geeft u daar de tact voor om daarmee om te gaan. Ook het besef dat het een voorrecht is. Dat hij mag dienen in het ambt. Geeft u dat ze hun werk ook vol vreugde zullen doen. En dat ze mogen zien dat u hen gebruikt als middel in uw hand om te zaaien, om nat te maken. En dat ze de groei mogen zien in de gemeente. De groei in de kennis van de Heer Jezus Christus. De groei ook in de genade. Gedenkt u aan de jongeren en aan de kinderen van de gemeente. Mag de verkondiging voor hen vanmiddag duidelijk zijn. We denken heel in het bijzonder aan die jongeren die deze week zullen beginnen met een eindexamen. 4 of 5 jaar lang hard gewerkt. Of minder hard gewerkt. Maar in elk geval nu toe aan het examen. Geeft u dat al datgene wat ze in de achterliggende week overdacht hebben. Wat ze maandag en dinsdag ook ongetwijfeld nog zullen voorbereiden. Dat u dat zegent. En dat op het moment dat het examen daar is. Het helder in hun verstand mag komen. Dat ze mogen merken door u geholpen te worden. Dat ze ook u erin mogen betrekken. Omdat ze weten dat ze afhankelijk zijn van u de Heere. En geeft u dat in juni, als de uitslagen bekend zullen worden, ze vol dankbaarheid u mogen danken omdat u het bent geweest die hen geholpen hebt als ze geslaagd zullen zijn. En als het anders is, Heere, u vraagt namelijk van ons dat wij altijd bidden naar uw wil. Als het anders is. En als er een herexamen volgt. Of als we zelfs definitief gezakt zijn. Geeft u dan ook dat we daarin uw weg mogen opmerken. Dat we dat ook in uw hand mogen geven. Gedenkt u ook Jos en Erika. Die straks in juni hun mbo-examen mogen afleggen, ondersteunt u hen en geeft u dat die jongeren met elkaar erachter mogen komen. Dat u de hand van de vlijtige zegent. En dat als er iemand van hen het ontbreekt aan wijsheid, dat hij of zij die van u mag begeren, omdat u mild geeft, mild en overvloedig en niet verwijt, ook al maken wij het er niet naar. We dragen deze middag ook het werk van zending en evangelisatie aan u op. Het werk van de zending wat mag gebeuren namens de kerk in Malawi en in Suriname. Maar ook het werk wat gebeuren mag aan zending namens andere kerken. Over het rond van deze aarde. Gedenkt u aan uw kinderen, aan uw kerk, aan uw gemeenten, wijd en zijd over het rond van deze aarde. Ook als er sprake is van vervolging, verdrukking, marteling, werkkampen, gevangenis. Geeft u kracht dan in het bijzonder om vol te houden. En bewaart u ons ervoor in het rijke Westen om te vast te zitten aan al het materiële, aan al het aardse en aan al het wereldse. We dragen aan u op diegenen die telkens geplaatst worden vanwege werk of anderszins voor ethische dilemma's. Geeft u dan wijsheid en inzicht om de dingen te kunnen doorzien en om de juiste ethische beslissing te nemen. En ook als er sprake is van gewetensvrijheid, mensen met een nauw en mensen met een wat ruimer geweten, dat we ook overtuigd mogen zijn als de een voor A kiest en de ander voor B. Dat we die keuze voor uw aangezicht genomen hebben. En dat we zo een stil en een gerust leven mogen leiden. We dragen deze middag heel in het bijzonder ook uw verbondsvolk, het volk van Israël, aan u op. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de stad Jeruzalem voor een groot deel in handen is gekomen van het volk van Israël. U hebt hen op een bijzondere manier het land gegeven. We mochten in de achterliggende week stilstaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. En de verschrikking die daarin heeft plaatsgevonden. 6 miljoen Joden vermoord in koele bloeden, alleen maar omdat ze Jood zijn. En in die weg hebt u er uiteindelijk ook voor gezorgd dat in 1948 de staat Israël weer terug op de kaart kwam. U hebt hen een bijzondere plaats gegeven onder de volken, het land teruggegeven, de hoofdstad Jeruzalem voor een deel teruggegeven. Maar er is nog zoveel weerstand onder dat volk ten opzichte van de Messias, de Heer Jezus Christus. Dat is in de achterliggende periode ook duidelijk geworden in het inloophuis in Dimona, waar de commissie Israël van onze kerk werkzaam mag zijn. Het echtpaar Knoester, wees u bij hen, geeft u liefde in het hart voor het volk van de Joden, voor de rabbies die ze ontmoeten, om hen te vertellen van de Heer Jezus Christus. Wees u bij die rabbies. Geeft u dat ze zullen komen tot de erkenning van Jezus Christus. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. En omdat u een waarmaker bent van uw woord. Wees u zo vanmiddag met ons. Zie in gunst van boven op ons neer. En maakt u ons beschaamd omdat u schenkt boven bidden en boven denken. Niet omdat wij iets waard zijn of omdat wij iets verdiend hebben. Maar doe het in de uitdelging van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van de Heere gemeente deze middag in het Nieuwe Testament, in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 27e hoofdstuk. Vanaf vers 62 en we lezen door tot en met hoofdstuk 28 vers 15. En de tekst voor de verkondiging vindt u in de laatste 5 versen van de schriftlezing, namelijk de versen 11 tot en met 15 van het 28e hoofdstuk. Matteüs 27 vers 62 tot en met Matteüs 28 vers 15 vormt het uitgangspunt voor de schriftlezing. En daar komt het woord van de Heer als volgt tot ons. des anderen daags nu, de volgende dag is dat, welke is na de voorbereiding vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggend: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levend gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd wordt tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem. En zeggen tot het volk: hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei tot hen: gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerde het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbend. En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen de 1e dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel van de Heere, neerdalend uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordend zei tot de vrouwen: vreest gij niet, want ik weet dat ge zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft, en gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult ge hem zien. Ziet, ik heb het u gezegd. En haastig uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggend: wees gegroet. En zij tot hem komend grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar: vrees niet, gaat heen, boodschapt mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten aan de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbend, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden: zegt, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbend, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Tot zover. Voordat we met elkaar hierover nadenken, gemeente, gaan wij zingen ter voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 53. Het 4e vers heeft dan: dit volk dat groeit in euveldaden, in misdaden, in zonde, geen kennis. Nee, thans, op dat moment, op dit moment, durven die ontzinden met gulzigheid mijn volk als brood te verslinden. Het 5e, op het onverwachtst zijn zij in angst gebracht, dan gaat het over die soldaten. Want God heeft uw belegeraars doen vluchten, hun beenderen zelfs verstrooid. Die u deden zuchten, hebt gij beschaamd. Want God verwerpt, veracht dit boos geslacht. En ook het 6e vers. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uitleidde en banden redt, zal Jacob zich verblijden. Wat er volgt in de laatste 3 versen van Psalm 53, terwijl u in de gelegenheid gesteld wordt uw gaven te gaan geven voor de Heer en voor zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Zoals gezegd, gemeente, staan we vanmiddag stil bij Matteüs 28, vers 11 tot en met 15. En als kern van dat gedeelte lees ik u als kerntekst het laatste gedeelte van het 15e vers. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En onder deze tekstwoorden heb ik als thema voor de verkondiging geschreven: de Heere laat de paasboodschap aan het Sanhedrin verkondigen. De Heere laat de paasboodschap aan het Sanhedrin verkondigen. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op de paasboodschap van de soldaten. In de tweede plaats op de paasboodschap van het Sanhedrin. En in de derde plaats letten we op de paasboodschap van u, van jou. De Heere laat de paasboodschap aan het Sanhedrin verkondigen. We zien achtereenvolgens de paasboodschap van de soldaten, van het Sanhedrin en van u, van jou. Gemeente, kinderen, jongelui, ouders, ouderen, u en jullie kennen misschien die uitdrukking, dat spreekwoord wel. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Als we die uitdrukking, dat spreekwoord, vanmiddag leggen naast de geschiedenis die ter overdenking voor ons ligt, dan zijn we geneigd om te zeggen van die uitdrukking klopt helemaal niets. Die uitdrukking had veel beter kunnen zijn: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar niet. Want, wat zegt het woord van de tekst, dat dit woord, de leugen van het Sanhedrin, verbreid is geworden onder de Joden tot op de huidige dag aan toe. Maar wat is er dan aan de hand? Hoe komt het Sanhedrin tot die leugen? Wat is de aanleiding, met andere woorden, voor dit gedeelte? Ja, kinderen, dan komen we bij een geschiedenis uit rondom de opstanding van de Heer Jezus Christus, die misschien niet altijd bekend is. Misschien moeten we vanmiddag al tegen elkaar zeggen dat die geschiedenis zelfs onbekend is. Het is op de Sabbatdag, de rustdag voor de Joden, de dag na Goede Vrijdag. Een dag waarvoor het Sanhedrin heel veel regels gesteld heeft, met name de Farizeeën dan. Allemaal wetjes, wat je wel mag doen, maar nog veel meer wetten en geboden en verboden van wat niet mag. In elk geval mocht je niet te ver lopen, mocht je andere mensen niet belasten, en wat je ook niet mocht, dat was vergaderen. Maar wat gebeurt er op die Sabbatdag, die rustdag na de Goede Vrijdag, dan lijkt alles anders te zijn. Want het Sanhedrin is in vergadering bij elkaar. Want dat Sanhedrin, en dat moeten we ze nageven vanmiddag, hecht geloof aan de woorden van de Heer Jezus Christus. De enigen in Jeruzalem die dat doen. Kijk, de vrouwen en de discipelen, toen de Heer Jezus Christus zijn aankondigingen deed van het lijden, die hebben de eerste helft gehoord, dat de Zoon des Mensen overgeleverd moest worden in de handen van zondige mensen en ter dood gebracht moest worden. En dat stuitte op zoveel verzet, op zoveel weerstand, dat ze het laatste stukje van die lijdensaankondigingen niet onthouden hebben. Namelijk dat hij op de derde dag weer zou opstaan. En die woorden, dat gedeelte, is blijven haken bij het Sanhedrin. Dat Sanhedrin, wat nota bene, dat andere woord van de Heer Jezus Christus, ik zal deze tempel afbreken en in 3 dagen opbouwen. Het lijden en het sterven aan de ene kant en de opstanding van de Heer Jezus Christus, dat ging helemaal niet over de tempel die in Jeruzalem stond, maar over zijn eigen lichaam. Dat hebben ze gebruikt om hem te veroordelen. Maar nu weten ze die woorden wel op de juiste waarde te schatten. Ze zijn er niet gerust op, met andere woorden. En ze hebben er wel een theorie over. Ze zijn bang dat de discipelen komen zullen en dat lichaam stelen. De discipelen, ja. De discipelen die in de hof van Gethsemane massaal op de vlucht geslagen zijn. Niet wisten hoe ze zo snel mogelijk weg moesten komen bij de Heer Jezus Christus vandaan. Petrus en Johannes zijn er nog gevolgd van verre. zijn nog geweest in de zaal van Caiaphas. Johannes is er nog het langst bijgebleven, maar ook Petrus haakte af. Na die ontzettende en die ontstellende verloochening. Johannes was de enige van de discipelen die erbij was toen hij aan het kruis genageld hing, de Heer Jezus Christus. En als we eens kijken hoe de discipelen zich gedragen rondom de dag van de opstanding, dan heeft het Sanhedrin een al te hoge pet van hen op. Want die discipelen zitten verslagen, bang, bevreesd en beangst in een huis bij elkaar, achter gesloten deuren. Ik zou haast zeggen achter slot en grendel vanmiddag. Maar het Sanhedrin is bang dat die discipelen die woorden toch in gedachten zullen komen en dat ze dan zoveel moed bij elkaar zullen rapen om naar de hof van Jozef van Arimathea te gaan, die steen weg te rollen en het lichaam te stelen. En daarom gaan ze naar Pilatus. En tijdens de voorbereiding heb ik me geprobeerd te verplaatsen in zo'n fariseer die daarheen ging, zo'n schriftgeleerde. En ik zou met lood in mijn schoenen erheen gegaan zijn. Met de gedachte die me bekroop, waar is hier een weg terug? Waar is hier de nooduitgang? Want Pilatus ziet me komen. Ik kom voor de derde keer bij hem. Ik heb hem opnieuw nodig. Eerst had ik hem nodig om een onschuldig iemand ter dood te veroordelen. Niet zomaar een dood, maar de meest verschrikkelijke en wrede dood die er bestond. Namelijk de dood aan het kruis. En toen ik dat eenmaal voor mekaar had en ik bij Golgotha aankwam, toen zag ik tot mijn verbijstering een bordje boven dat kruis hangen. Maar de tekst erop klopte niet. Ik ging weer terug naar Pilatus. Pilatus, deze is Jezus, de koning van de Joden. Klopt niet, klopt niks van, is fout, dat moet zijn. Hij heeft gezegd dat hij de koning van de Joden is. Kritiek op de stadhouder. Ze durven wel. Maar Pilatus is daar niet van zijn stuk te brengen. En nu voor de derde keer. En weet u wat me nog het meest verbaasde, gemeente? Dat Pilatus instemt met dat verzoek. Ja, wel met behoorlijk wat tegenzin. Dat wel. Ze komen namelijk met twee verzoeken. Een verzoek om een wacht en een verzoek om verzegeling van dat graf. Nou, zo'n wacht hadden ze nodig van de soldaten. Maar die verzegeling kunnen ze best zelf wel oplossen. Kortaf klinkt het van Pilatus, u hebt een wacht. En die verzegeling kunnen jullie zelf wel voor elkaar krijgen. Waarom stemt Pilatus toch toe, ook al is het met tegenzin? Zou het hier om zijn, gemeente? Zou het hier mee te maken hebben? Dat Pilatus er alles aan doen wil en alles aan doen moet om zijn eigen hachje te redden. Eén keer toegeven aan iets wat verkeerd is. Eén keer doelbewust de verkeerde afslag nemen. En je moet erin blijven volharden tot het bittere einde aan toe. Tenzij je terugkeert op je schreden en belijdt dat je verkeerd bent geweest. Maar daar zit Pilatus niet op te wachten. Pilatus ziet ze komen. En voordat we verder gaan en ons wat nader zullen bezighouden met die wachters en die bewakers, even halt houden. Want zo kan het in ons leven toch ook zijn, gemeente. In het leven van u als ouderen. Maar ook in jullie leven, jongeren. Als je op een gegeven moment heel doelbewust gelogen hebt. En je koste wat kost in die leugen volhardt. Dan ga je steeds meer dingen verzinnen om die leugen geloofwaardig te maken. En al met al is het een doorzichtig verhaal. Omdat je niet wilt toegeven aan de waarheid. Je hebt eenmaal ervoor gekozen om te liegen. En je blijft erin volharden. Omdat je niet terug wilt. Dat zien we hier ook gebeuren. Pilatus, die blijft daarin volharden. En als je dat heel je leven lang volhoudt. Ik kom daar straks uitgebreider op terug. Dat Sanhedrin kost het veel. Maar dan kost het jou alles. Maar dan kost het je je leven. Dan kost het je je zaligheid. Terwijl je er zo dichtbij bent. Opgegroeid en opgevoed in een christelijk gezin. Doelbewust de leugen achterna gegaan. Moet je zich eens indenken, gemeente. Pilatus schakelt een hoofdman in die orders moet gaan geven. Orders aan zijn ondergeschikte, aan zijn soldaten. Hij zondert een groepje soldaten af. Jullie, zegt hij, jullie moeten iets gaan bewaken. Nou ja, oké, dan doen we dat. Wat moeten we gaan bewaken? Ja, jullie moeten naar een begraafplaats. Naar een begraafplaats, ja. Daar ligt iemand begraven en die moeten jullie bewaken. Er ligt een grote zware steen voor. Die steen is verzegeld. En daar moeten jullie de wacht bij houden. Mocht het al vreemd in de oren klinken van die soldaten, ze doen wat hen opgedragen is, de plicht roept. Ze gaan naar de hof van Arimathea en ze brengen daar de nacht wakend door. Ze houden die steen in de gaten en ze staan te turen of ze in de verte niet de discipelen zien komen of andere mensen die mogelijk het graf zullen schenden, die steen weg zullen rollen en het lichaam zullen stelen. Maar die nacht gebeurt er niet. En ik stel me zo voor, gemeente, net op het moment dat die soldaten denken, we hebben hier voor niks gestaan, we hadden beter in de kazerne kunnen zijn, lekker kunnen slapen. Allemaal loze tijd, hebben onze tijd hier staan verdoen, gebeurt het. Het is nog nacht, maar plotseling staan ze in het volle licht. En zonder dat ze het kunnen tegenhouden, is er iemand die die grote zware steen wegrolt. En er gebeurt nog meer. De aarde beeft en schudt. En zonder dat ze het tegen kunnen houden, vallen ze trillend neer op de grond. En ze worden als doden. Deze ruwe bonken van kerels. Die niet voor een kleintje vervaard zijn. Ze hebben al veel meegemaakt. Maar dit slaat werkelijk alles. En ze proberen zichzelf bij elkaar te rapen. Zo goed en zo kwaad als dat gaat. Als ze van de schrik bekomen zijn. En ze vluchten alle kanten op. Een paar hebben de tegenwoordigheid van geest om het op een lopen te zetten naar Jeruzalem toe. En ze rennen aan één stuk door naar het tempelcomplex. Blijkbaar vertrouwde het Sanhedrin er niet helemaal. Want ze zijn daar bij elkaar. En als die soldaten daar komen buiten adem, vertellen ze het verhaal. Graf, leeg, engel, licht, aardbeving. Ze boodschappen wat er gebeurd is. Moet u opletten, gemeente, wat hier gebeurt. Dat evangelie van Matthäus, dat zet in met een bekende geschiedenis in hoofdstuk 2. Ik denk dat de kinderen die geschiedenis wel kennen. Misschien is daar in de achterliggende kersttijd wel over gepreekt. De wijzen uit het oosten. Heidense mensen die gekomen zijn naar Jeruzalem. Omdat ze de sterren gezien hebben van de geboren koning van de Joden in het oosten. En dan denkt u vanmiddag misschien wel, wat heeft dat nou met deze geschiedenis te maken? Nou dit. Er was namelijk nog een reden waarom die wijzen naar Jeruzalem kwamen. Omdat dat de manier was om de fariseeën en de schriftgeleerden op de hoogte te brengen van het kerstevangelie. Die karavaan die gaat regelrecht naar het paleis van Herodes. Waar is de geboren koning van de Joden? U zou die geschiedenis thuis straks eens moeten nalezen. Want wat er dan gebeurt, dan gaat Herodes de schriftgeleerden roepen, de overpriesters. En dan stelt hij niet de vraag die de wijzen stellen. Weten jullie waar de koning van de Joden geboren zou worden? Nee. Hij vraagt waar de Christus geboren zou worden. Hij weet gelijk dat het om de Messias gaat. En dat weten die schriftgeleerden en die overpriesters maar al te goed in Bethlehem. En gaan ze daarheen? Wel, nee. moeten wij, fariseeën en schriftgeleerden, naar het verachtelijke kleine Bethlehem gaan, omdat daar een Messias geboren is? Wel nee, als de Messias echt geboren is en echt komt, dan komt hij wel naar ons toe. Wij zitten toch in Jeruzalem? Aan het begin van het Matthäus-evangelie zijn het heidenen die de kerstboodschap brengen komen bij het Sanhedrin. Aan het einde van het Matthäus-evangelie opnieuw heidenen. Dit keer Romeinen nota bene. Die het paas-evangelie komen brengen bij het Sanhedrin. Ja, u hoort het goed, bij het Sanhedrin. Dat Sanhedrin dat besloten heeft. Terwijl zij zich samen hebben verbonden, besloten heeft. Tot de dood van de Heer Jezus Christus. Zij worden als eerste op de hoogte gesteld in Jeruzalem van het paasevangelie. Weet u wat daaruit blijkt, gemeente? De onbezweken trouw van de Heer zelf. Zijn goedheid, zijn grootheid, zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn goedertierenheid, zijn langmoedigheid, zijn geduld. Hij gaat het Sanhedrin niet voorbij. Ook al weet hij dat ze straks de leugen in het land gaan helpen. Hij zoekt hen als eerste op met maar één bedoeling. Dat ze vallen voor die waarheid. Dat ze ervoor bukken, dat ze ervoor buigen. Dat ze het belijden. Heren, wij hebben gezondigd. Wij hebben gedaan wat kwaad was in uw oog. Daarom zijn wij uw gramschap dubbelwaardig. Delg uit mijn schuld. Verzoen mijn overtreden. Ze zouden in allerijl zich moeten haasten naar de hof van Arimathea. Om daar de opgestane levensvorst te voet te vallen. En het hem te belijden dat ze gezondigd hebben. Om dan daarna genade te ontvangen, barmhartigheid te ontvangen. En zo terug te keren naar Jeruzalem om daar de paasjubel te laten verkondigen. De Heere is waarlijk, is werkelijk opgestaan. Wat doet het Sanhedrin dan met die boodschap van de wachters? Het zal u hoogst verbazen, maar ze geloven deze boodschap. Ze nemen die boodschap voor waar aan. Ze geloven het gewoon weg. We horen nergens dat ze eraan twijfelen, dat ze hun vragen erbij hebben. Ze hebben gelijk ook hun antwoord klaar. Maar het valt op dat ze die boodschap geloven. Dat is mooi, zegt u. Dat ze voor die boodschap blijkbaar vallen. Ja, was het maar waar, was het maar zo mooi. Ze nemen die boodschap voor waar aan. Geen twijfel over mogelijk voor hen. En vervolgens gaan ze er hun eigen gang mee. Hier komt iets openbaar, gemeente, iets ontzettend scherps waarmee we tot onszelf moeten en mogen inkeren. Wat dan? De vraag, geloven wij de Heere op zijn woord? Vallen we daarvoor en belijden we dat aan hem? Want dat ontbreekt bij deze mensen. Ze vallen voor de waarheid, maar ze belijden die waarheid niet. Kijk, het woord van de Heere komt op deze manier, op een bijzondere manier in Jeruzalem. Bij monden van heidenen. We zouden vanmiddag zeggen, dat is toch wel een dwaasmiddel. Een vreemde manier van evangelieverkondiging. Maar is de verkondiging zelf niet net zo'n vreemd middel? Is het evangelie zelf niet net zo vreemd voor de Griek een dwaasheid? Gelooft u, gelooft jij het woord van de Heere en belijdt je dat ook aan hem? Dat is de eerste vraag die we ons vanmiddag mogen stellen. Dat brengt ons wel bij het vervolg, de paasboodschap van het Sanhedrin. Want dat geloof, dat vallen voor die waarheid, dat werkt iets uit. Onverwijld en onverschrokken gaat men te werk. Ik zie daar iemand van het Sanhedrin zich haasten naar de tempelkist. De schatkist van de tempel. En hij graait daar een grote hoeveelheid geld uit. Stopt het in een grote zak en geeft het aan die soldaten. Hier hebben jullie veel geld. Zomaar tussen haakjes, gemeente. Dat Sanhedrin heeft er 30 zilverlingen voor over. De prijs van een slaaf. Om de Heere Christus de dood in te krijgen. En om hem in de dood te houden, hebben ze veel geld daarvoor over. En reken maar dat dat veel geld geweest is. Kinderen, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als ik 's nachts slaap, dan ben ik heel moeilijk wakker te krijgen. We hebben thuis een dochtertje van een maand of 5. En als die 's nachts nog wel eens huilt, ik hoor er niet. Ik slaap gewoon door. Als ik slaap, dan slaap ik en dan vergeet ik alles wat er om me heen gebeurt. Nou, dat moet je even onthouden. Als je slaapt, dan denk je niet en dan zie je niet wat er in je omgeving gebeurt. Die soldaten moeten van het Sanhedrin voor dat geld wat ze krijgen iets gaan vertellen. Namelijk dat ze in slaap gevallen zijn. Dat is niet bij één soldaat gebeurd, maar dat is bij alle soldaten gebeurd. Ze zijn in slaap gevallen. En dan moet je weten dat als een Romeinse soldaat in slaap valt tijdens zijn dienst, en zijn baas komt erachter, Pilatus komt erachter, dan wordt zo'n soldaat gedood. Dat is één. Maar het mooiste komt nog, want die mensen zijn dus in slaap gevallen. En terwijl ze sliepen, hebben ze gezien dat de discipelen gekomen zijn. Dat moeten ze gaan vertellen. We hebben gezien dat de discipelen gekomen zijn. En die discipelen die zijn gekomen en die hebben die grote zware steen voor de opening van het graf weggerold. Dat gaat natuurlijk heel erg zachtjes. Dat hoor je niet. Zo'n steen rolt geruisloos. Dan blijf je gewoon slapen. En vervolgens hebben ze gezien in hun slaap dat het lichaam van de Heer Jezus Christus gestolen is, meegenomen is door de discipelen. Dat verhaal dat rammelt toch aan alle kanten. Iedereen snapt toch dat dat verhaal niet klopt, dat dat gewoon niet gebeurd kan zijn, dat dat een leugen is. Daarom krijgen ze veel geld. En reken maar dat dat heel veel geld geweest is. En als de stadhouder het hoort, hoeven ze zich geen zorgen te maken, want het Sanhedrin zal er wel voor zorgen dat hen niks overkomt. Als Pilatus één keer met de waarheid een loopje neemt en daar niet van terugkomt, dan is hij makkelijk te chanteren. De keizer zou maar op de hoogte gesteld worden dat hij een onschuldig iemand gekruisigd heeft. Ze aanvaarden het geld, die soldaten. En tijdens de voorbereiding kwam ik een uitspraak tegen die wat dat betreft de spijker op zijn kop slaat. Geld dat stom is, praat recht wat krom is. En dat heeft nog, vanuit het oogpunt van het Sanhedrin bekeken althans, dat heeft nog succes ook. Want als Matthäus zijn evangelie opschrijft, ongeveer in het jaar 70, dan is die leugen nog steeds wijdverbreid onder het volk. Dat is dus de uitwerking van het geloof van het Sanhedrin. Koste wat kost moet voorkomen worden dat de waarheid van Pasen in Jeruzalem bekend wordt. Ze gaan over tot de leugen. Het Sanhedrin was de enige instantie in Jeruzalem. Die mannen van het Sanhedrin waren de enige die het woord van de Heer Jezus Christus geloofden. En nu moeten ze zien te voorkomen dat die boodschap verspreid wordt. Hoe komt dat? Wat is daar nou de reden van? Nou, dat Sanhedrin geeft daar zelf antwoord op. Vers 64, vorige hoofdstuk, laatste gedeelte van dat vers. Zo zal de laatste dwaling, zeggen ze tegen Pilatus, erger zijn dan de eerste. Het nieuws van het stelen van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat is wat ze tegen Pilatus zeggen, maar uiteindelijk gaat daarachter schuil dat deze verleider gezegd heeft, zo zeggen ze dat tegen Pilatus, gezegd heeft dat hij op de derde dag weer zal opstaan. Dat is erger dan de eerste dwaling. Waarom? Omdat ze dan hun macht kwijt zijn. Als het volk daarachter komt, dan zal dat volk massaal, denken zij, achter deze oproerkraaier in hun ogen aangaan. Weet u waar het op aankomt, gemeente? op zelfhandhaving. Op het blijven zitten op de eigen troon. Doelbewust hun eigen positie vasthouden. Mijn haan moet koning kraaien. Zo komen ze dus met die leugen op de proppen. En daar schakelen ze zelfs die Romeinse soldaten voor in. En dat heeft uiteindelijk alles daarmee te maken, gemeente. Met diegene die het daadwerkelijk in hun leven voor het zeggen heeft. Namelijk de vader van de leugen. De aartsleugenaar van het begin. De vorst van de duisternis. Ze hebben deze duistere praktijk van de leugen liever dan het licht van de wereld. Die heeft het in hun leven voor het zeggen. En ze zitten zo verstrikt, zo verward daarin. Ze zitten zo in zijn macht dat ze daar alles voor over hebben om dat te laten. En dat brengt ons in de derde plaats bij de paasboodschap van u, de paasboodschap van jou. Want we kunnen het vanmiddag heel makkelijk hebben over die soldaten. Dat zij als evangelieboodschappers bij het Sanhedrin komen, maar dat ze vervolgens ervoor kiezen om die boodschap niet verder te verspreiden en voor geld een leugende wereld in te helpen. En ervoor kiezen om rijk te worden. Dat is heel makkelijk om hen te veroordelen vanuit onze bank. Maar deze geschiedenis staat in het woord van de Heer en heeft ons vandaag de dag iets te zeggen. En voordat u denkt dat die soldaten u niets aangaan omdat u geloven mag, of broeders, omdat u denkt dat u in het ambt dienen mag, dat het dan van u niet geldt, laten we een pas op de plaats maken. Wij die bij onszelf nog wel zeggen dat we ervoor uitkomen dat het woord van de Heer waar is, en dat we ook nog wel in staat zijn om de paasboodschap, de boodschap van de opstanding van de Heer Jezus Christus, te voorzien van argumenten om die te vertellen aan onze onchristelijke buurman of die onchristelijke collega die dat niet gelooft. Of dat we zeggen dat we de Bijbel van A tot Z geloven in die zin dat de Bijbel waar is. Maar hoe is het in de praktijk van het leven gesteld? Brengen we ook in de praktijk wat we zeggen te geloven? En waarvan we zeggen dat dat waarheid is? U mag eerlijk weten, gemeente, tijdens de voorbereiding heeft het me intens geraakt toen ik nadacht wat die soldaten ons vandaag de dag te zeggen hebben. Wat die soldaten mij te zeggen hebben, namelijk dit. Die soldaten die brachten het evangelie in Jeruzalem. Ze hebben met eigen ogen gezien wat er gebeurd is. En toch kozen ze ervoor om rijk te worden in de wereld. Zo kan ik dat blijkbaar ook doen. Dat ik de waarheid van het evangelie u uitstal. En dat ik toch aan de kant van de duivel sta. Omdat er dingen in mijn leven zijn die er aanleiding toe geven. Dat ik zelf de boodschap van het evangelie in de weg sta. Gemeente, bid daarom voor uw voorgangers. Elke zondag weer opnieuw. Dat de Heere hun tong en hun mond wel behagelijk laat wezen. Dat Hij hun bron is. Dat er niets in hun leven zijn zal. Dat aanleiding geeft waardoor ze door de duivel geleid worden. Dat hij middels zijn gedrag of wandel zich toevertrouwt aan de duivel. Merkt u de ernst van dit gedeelte, gemeente? Merken jullie het, jongens? Toen ik een jaar of 12, 13 was, toen dacht ik hetzelfde als wat ik catechisanten nog wel eens hoor zeggen. Ik wilde dat ik in de tijd leefde van de Heer Jezus Christus. Dan kon ik naar Israël toe gaan. Dan kon ik daar de Heer Jezus Christus opzoeken. Dan kon ik voor hem neervallen op mijn knieën. Dan kon ik hem vragen: Heere, vergeeft u toch alstublieft al mijn zonden. En dan kon ik uit zijn mond horen of hij zei: je zonden zijn je vergeven. Nu vind ik dat vaak zo lastig, want er komt geen briefje uit de hemel. Ik ben zo onzeker erover. Maar deze geschiedenis laat zien, jongens, en meiden ook trouwens, dat het leven in de tijd dat de Heer Jezus Christus op aarde rondwandelde geen garantie is voor zaligheid. Die soldaten zijn getuigen geweest van de opstanding. Het Sanhedrin heeft hem gezien. En toch buigen ze niet voor hem. Weet je waar het op aankomt? Het komt aan op de werking van de Heilige Geest. Die wijst ons erop door het woord wie wij zijn en wie Hij is. Hij wijst ons erop dat wij zondaren zijn en dat Hij gekomen is tot verzoening van de zonde. En dan kan het zomaar zo zijn. Hoe werkt de Heilige Geest dan? Dat je door de week bidt, of zondagsmorgens of zondagsmiddags, voordat je naar de kerk gaat. Dat je met allerlei vragen rondloopt. En dan kan het zomaar gebeuren dat je in de kerk zit en dat er een voorganger is en dat je bij jezelf denkt, het lijkt nota bene wel alsof die man me afgeluisterd heeft toen ik op mijn slaapkamer aan het bidden was. Dat is natuurlijk niet zo. Dat is de werking van de Heilige Geest, die zo antwoorden geeft en zo antwoord geven wil op al je vragen. Hij laat ons zien wie wij zijn en belijdt het dan maar aan de Heere. Heere, ik maak er telkens weer een potje van, een rommel. In mijn leven is het een puinhoop. Ik weet precies hoe alles zit. De verhalen van de Bijbel zijn er met de paplepel ingegoten. Maar het is nog nooit gekomen tot een echte doorbraak in mijn leven. Het zit wel in mijn verstand, maar in mijn hart zit het niet. Neemt u daarom mijn leven en laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Alle zondegemeenten zijn uiteindelijk even erg. De zonde van die soldaten en die zonde van het Sanhedrin. Maar ongemerkt zeggen we toch dat het nog erger kan als we naar het Sanhedrin kijken. De fariseeën, de schriftgeleerden en overpriesters. Die gaan willens en wetens een leugen de wereld in helpen. Een leugen die, zoals ik al zei, tot vandaag de dag, schrijft Matthäus, bekend is. En voordat u nou denkt dat dat slaat op toen, en dat het misschien, als het vandaag de dag nog geldt, betrekking heeft in eerste instantie en vooral op het volk van de Joden, dan zeg ik vanmiddag tegen u, niet te snel met uw conclusies. Een leugen die tot vandaag de dag er nog is. Onder ons, jazeker. En het zou zomaar kunnen dat we meer op die fariseeën lijken dan we zelf ook maar vermoeden. Ik stip 4 dingen aan. We lijken op de fariseeën als we ons leven laten leiden door de duivel. Als we leven alsof het lichaam van de Heer Jezus Christus gestolen is. Ik kom daar straks als 4e reden op terug. Een gestolen Jezus. Wij laten ons leven leiden door de duivel wanneer het woord van de Heere tot op heden ons koud gelaten heeft. Scherper gezegd, wanneer we onszelf koste wat kost handhaven. En wanneer we proberen weg te komen bij de Heere door te redeneren zo van, breng het er nogal aardig vanaf. Als ik mijn leven vergelijk met hen die niet naar de kerk gaan. Of als ik mijn leven vergelijk met die mensen die vanmiddag in een stadion zitten hier in Rotterdam. Ik zit toch maar mooi hier en dat is zeker goed dat je hier zit. Maar je kunt er voor de Heer uiteindelijk niet mee bestaan als je je niet bekeert. En misschien redeneer je wel, ik ben gedoopt, dus zit het wel goed. Je laat je leiden door een leugen, want de doop vermaant en verplicht ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. In de tweede plaats lijken we op de fariseeën als we leven alsof het lichaam van de Heer Jezus Christus gestolen is. Wat bedoel ik daarmee? Een van de betekenissen van de opstanding van de Heer Jezus Christus is deze. Dat zijn opstanding ons ervan verzekert dat wij kunnen en mogen opstaan in een nieuw godzalig leven. Maar dan zijn we ook helemaal en totaal van hem afhankelijk. Hij moet en hij zal het doen. En dat kan voor ontvangen genade, maar dat kan er ook na. Namelijk dat we denken dat we de Heer een handje moeten helpen in de zaligheid. Dat we eerst moeten komen tot een bepaalde overtuiging. Dat we voldoende van dat moeten hebben. Of voldoende van zus, of voldoende van zo. Of na ontvangen genade, laat me bij mezelf blijven gemeente. Als ik in een zonde gevallen ben en ik daarin blijf liggen. Dat ik probeer om met extra goede werken die zonde weg te poetsen voor de Heer. Dan leef ik alsof het lichaam van de Heer Jezus Christus gestolen is. Alsof hij niet uit de doden is opgestaan. Dan leef ik alsof de Heilige Geest niet is uitgestort. Er geen opstanding is geweest. We lijken in de derde plaats op de fariseeën als ons leven hier op aarde eruit ziet alsof er überhaupt geen opstanding volgt. Een van de andere betekenissen van de opstanding van de Heer Jezus Christus is toch dat ons de opstanding van de doden wacht. Dat er een leven is na dit leven. Jongelui, een jaar of 2 geleden was er onder de jongeren een uitdrukking die ze veel gebruikten. Iets wat ze veel zeiden, YOLO. You only live once, betekent dat. Je leeft maar 1 keer. En daar zat toen, en daar zit nu nog steeds, een gedachte achter. Je leeft maar 1 keer, dus moet je alles eruit halen wat erin zit. Moet je doen waar je zelf zin in hebt. Als je zo leeft, dan leef je alsof de opstanding van de Heer Jezus Christus niet heeft plaatsgevonden. En vergeet je YOLO, you only die, want je sterft maar 1 keer. En daarom moet je je leven leven alsof je, nou niet alsof je, moet je je leven leven dat je maar 1 keer leeft. En dat je maar 1 mogelijkheid hebt in dat leven. Dat het leven op zich maar 1 mogelijkheid is om jezelf te bekeren. Wil je zalig sterven? We lijken op de fariseeën en hun leugen in de vierde plaats. Als we ons verschuilen achter allerlei dogmatische waarheden. Maar op de keper beschouwd zullen dat uiteindelijk dogmatische leugens blijken te zijn. Ik kom het in het pastoraat nog wel eens tegen dat mensen zeggen, ja, ik kan zomaar niet op bekering komen, want ik ben bang dat ik dan de Heer Jezus Christus steel. Dat ik er met een gestolen Jezus vandoor ga. Dan gebruik ik altijd maar dit voorbeeld. Als ik bij de bakker kom, bij ons, dan staat er vaak een schotel met een verbrokkelde koek. En dat staat daar met maar 1 doel. Dat mensen daar een stukje van proberen en dat ze dan die koek ook zullen kopen. Als ik nou bij de bakker kom en ik pak zo'n stukje koek van die schotel, steel ik dan? Nee, natuurlijk niet, zeg je. Het staat ervoor. Iets wat aangeboden wordt, kun je toch niet stelen. Zo is het ook met de Heer Jezus Christus. Hij biedt zich vanmiddag aan. In de verkondiging van het woord. Hij staat als het ware voor u. En denkt u dan werkelijk dat u hem stelen kunt? Denkt u werkelijk dat hij zich stelen laat? Daarom staat toch deze geschiedenis in het woord van de Heer. Dat hij dat niet doen laat en dat hij dat niet doen zal. Dat hij zich niet zal laten stelen. Hij is opgestaan. Ik begon de preek. Al is de waarheid, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar niet. Klopt dat? Nee. Die uitdrukking die wij hebben, die klopt wel degelijk. De waarheid achterhaalt haar wel. En laat dat in dit leven bij u gebeuren, gemeente. Laat de waarheid u in dit leven vrijmaken. Want de Heer Jezus Christus heeft zich geopenbaard als de weg, de waarheid en het leven. Belijd al die leugens van u maar aan hem. En zeg dat het u ontbreekt aan waarheid. Twijfelt u nog? Bent u bang dat u zichzelf bedriegt? Kom dan vanmiddag eens al dichterbij. Ga in gedachten eens kijken in de hof van Jozef van Arimathea. Bij dat graf. Dat is leeg op wat doeken na. Opgevouwen, keurig netjes. Het graf is leeg. De Heere is waarlijk, is werkelijk opgestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Val hem te voet. En laat die waarheid u vanmiddag voor het eerst of opnieuw vrijmaken. Want dan alleen zult u daadwerkelijk vrij zijn. Amen. Zullen we zingen, gemeente, in antwoord op de verkondiging, Psalm 119, over de waarheid. Het 69ste vers. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. En ook het 76ste vers. Maar Heere, gij zijt nabij. Gij ziet mij aan. De waarheid is aan uw geboden verbonden. Ik wist van ouds reeds uit uw woord en daden dat al wat gij getuigd hebt ongeschonden en vlekkeloos voor eeuwig zal bestaan. Wat er volgt in het 69ste en 76ste vers van Psalm 119. eindigen wij met dankgebed. Groot ontfermer in de hemel, wij hoorden vanmiddag van uw grootheid, uw goedheid, uw barmhartigheid, uw langmoedigheid, uw geduld met zondige mensen. Zondige mensen zoals die te vinden waren bij het Sanhedrin. U bracht hen speciaal op de hoogte van het kerstevangelie. U liet hen zo'n beetje als eerste de paasboodschap weten. En telkens wees dat Sanhedrin die boodschap af. En misschien hebben we ons vanmiddag herkend in dat Sanhedrin. En zijn we vol vertwijfeling omdat we ons afvragen of het met ons nog wel goed kan komen. Vanuit uw woord weten we, heren, dat u nog een keer het Sanhedrin bezocht hebt. En dat toen wel velen uit de priestermenigte tot geloof gekomen zijn. Heren, geeft u dat we daar moed uit zullen putten. Dat we vanmiddag de Heer Jezus Christus gezien mogen hebben, die zich geopenbaard heeft als de weg, de waarheid en het leven aan mensen die van natuur en vanuit zichzelf volgers zijn van de vader van de leugen. Mensen die de duisternis liever hebben dan uw licht. Heren, beschijn ons met uw licht. En doe het donker opklaren in ons leven. En stel ons in uw licht. Want in uw licht zien wij het licht. Geeft u dat de uitwerking mag zijn van de verkondiging van uw woord. Dat we de Heer Jezus Christus voor het eerst of opnieuw te voet zullen vallen. En we het zullen belijden wie wij zijn. En barmhartigheid zullen verkrijgen. Omdat we onze zonden belijden aan u. Door de werking van uw Heilige Geest gaat u met ons mee naar huis. Gedenkt u ons deze zondagavond. Deze nieuw begonnen week gaat u mee de week in. Als de kinderen weer naar school zullen gaan. De jongelui ook. Gedenkt u ons tot welke taak u ons ook geroepen hebt. Sterkt u ons. En leert u ons vast te staan op het fundament van uw woord. We danken u dat deze dienst in orde en rust verlopen mocht. Gedenkt u onze broeder, dominee Van der Brink, verbonden aan deze gemeente. Stelt u hem tot een rijke zegen samen met zijn vrouw en zijn gezin. Vergeeft u genadig het verkeerde wat er was in het spreken, in het luisteren. En aanvaardt u onze dank. We bidden en danken het u. In Jezus' naam alleen. Amen. Zullen we tot slot nog zingen, gemeente? Kinderen, een vers wat jullie ook wel kennen, denk ik. Psalm 146, het eerste vers. Prijs de Heere met blijde galm. Gij mijn ziel hebt rijke stof. En het zesde vers. God die lust in waarheid heeft, mint hem, bemint hem, die rechtvaardig leeft. 1 en 6 van Psalm 146 is de slotzang. Gemeente, gaat u dan in vrede, draag met u mee het woord van de Heere en bidden wij om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.